Ik was diep onder de indruk, ook afgelopen week opnieuw, van een filmpje die ik zag. En ik had niet eens goed opgelet dat hij ook al met de week, hoe heet dat, weekmail, ook al naar jullie allemaal gestuurd was. Maar God die werkt soms zo ondoorgrondelijk. En er zijn zoveel gebieden van God die best wel heel apart zijn. Ik zie dat hoe God soms met ons omgaat, soms helemaal niet per se in lijn is met het pastorale beeld dat wij soms van hem hebben. Soms kan God helemaal niet pastoraal lijken. Hij is wel herderlijk, maar hij staat soms dingen in ons leven toe. En is soms ook best wel heel hard, lijkt het soms. En tegelijkertijd daardoorheen wil hij ons bevrijden en vrijmaken van alles wat ons tegenhoudt. En zo was ik aan het nadenken over de kracht van bekering. En ik dacht, ik was ook als ik wekelijks ga ik zo'n beetje naar Harderwijk en dan luister ik onderweg ook wel eens naar een preek. En ik stopte er een preek in van Bobby Connor, ik wist niet eens waar die over ging. En die ging ook opnieuw over bekering. En toen bij Arts hadden we een spreker en die sprak ook over bekering. En juist precies over een specifiek gebied waar ik zelf mee bezig was. Je kunt heel makkelijk spreken over bekering en ik heb het zelf ook al vaker gedaan. En dan heb je het over het waarom en waarvan moet je je bekeren. En hoe werkt dat? En vernieuwing in denken. En dan zit er heel vaak, kan er een neiging zijn op van waarom het nodig is dat je je bekeert. En de dingen die slecht zijn in je leven waarvan je los moet komen. Maar waar ik vanmorgen, omdat ik geloof en ik hoef de dingen niet eens te lang over te praten. Want het gaat mij om iets wat ik wil vrijzetten, iets wil losmaken. Ook in deze 3 weken van gebed en toewijding. Dat ik geloof het daarin, maar zo het zou kunnen zijn. Ik zeg niet dat het zo is. Maar dat God ons gaat ook bezoeken met wat ik noem een geest van bekering. Dat God op allerlei niveaus in onze eigen levens ons gaat oproepen om ons van zaken te bekeren. Er kunnen grote dingen zijn en kleine dingen zijn. Maar ik wil vandaag iets uitleggen waarom ik denk dat God dat wil doen. Maar voordat dat ik daar met u naar ga kijken, ook vanuit Gods woord, wil ik u ook vragen om naar dat filmpje eens te kijken. En je ziet hier een 3 minuten filmpje van wat er gebeurd is in Haiti. Direct na die aardbeving en alles wat daar gebeurd is, waar ook de hele wereld van weet. Laten we er eens naar kijken.
As the sun was rising on the morning of February 12th, 2010, I could hardly believe my eyes. The crowd was gathering right in the shadow of the presidential palace there in Port-au-Prince. President Preval had canceled the annual Mardi Gras celebration and called his nation to 3 days of fasting and prayer. Pastor Rene Joseph, along with other national spiritual leaders, only had about 5 days to organize this event. And as the day began to break, there were more people than the eyes could even see. They were standing with their hands extended to heaven as Pastor Rene Joseph stepped to the microphone and gave the opening call. There were desperate Haitians crying out to God Almighty to forgive them and heal their country. There must have been 1 million or more filling that main square in the downtown area. Some had climbed trees, some were sitting on rooftops, some were sitting on tops of automobiles. From 6 a.m. to 6 p.m. each day for those 3 days, they came. Scriptures were read, prayers were prayed, songs of worship were offered up, declarations of repentance were made. The Prime Minister even arrived early the first morning. Oh, he did not speak. He simply stood there weeping for over an hour. He left only to return a few hours later, and he had President Preval with him, who then addressed the crowd. And the pastors laid their hands upon him and prayed the blessing of God over him as he stood there calling upon God to heal his country. You see, here was a nation who had been brought to her knees, and God was pleased. There were some 3,000 confirmed conversions during those 3 days, and of that number, 101 were confirmed to have been voodoo priests. You see, heaven opened over Haiti on February 12, 2010, and the Holy Spirit began to rain down. And I can tell you this, it is still raining.
Bijzonder is dat niet? Echt bijzonder, het raakt mijn hart. En het raakt mijn hart om verschillende redenen. Onder andere ook omdat God met mezelf bezig is, ook met betrekking tot Nederland. Ik heb hier wel eens vaak wat voor verteld, dat ik in mijn hart geen liefde had. Maar dat God de laatste tijd gewoon echt daar iets over spreekt. Over de liefde voor ons land. En in de afgelopen maanden ben ik betrokken geraakt bij allerlei initiatieven die ook in ons land bezig zijn. Aanstaande donderdag, vrijdag mag ik om de tafel zitten met met eigenlijk allerlei gebedsbewegingen in ons land die initiatieven hebben om ook ons land op te roepen om samen te bidden. En het is best wel heel uniek dat ik mee mag werken in het slaan van bruggen en het bij elkaar brengen van ook wijsheid hoe we dat kunnen doen. Maar ik zie in ons land dat er iets gaande is om Gods aangezicht te zoeken en hetzelfde gebed te bidden van Heer, genees ons land. Want de neiging kan zijn dat we dit pas doen als we echt letterlijk zo'n aardbeving hebben gehad. Maar ik geloof dat ons land, als er een tijd is waarin er op de bres gestaan wordt voor ons land, dan geloof ik echt dat het nu is. Ik geloof dat alles wat er gebeurt, ook zelfs in de politieke arena, waar we van zien dat niet toevallig is. Ik geloof niet dat het toevallig is dat wij hier op de vrijdag voordat het kabinet viel, en dat wij hier in die ruimte met een stuk of 15 tot 20 leiders uit ons land samen waren om God te zoeken. En in de nacht dat we hier waren, viel het kabinet en de volgende dag zijn we met elkaar op de knieën gegaan. Ik had die foto nog willen laten zien en dat vergeet ik telkens. Dat we allemaal op een hele grote vlag van Nederland zijn gaan knielen. En naar aanleiding van Jesaja 62 hebben gezegd van ja, wij willen trouwen met het land. Lees het maar eens na. Jesaja 62, voor mij vers 6. Daar staat dat de zonen hun land huwen. En dat je zegt van Heer, genees dit land. En dat de kerk verantwoordelijkheid mag gaan nemen voor ons land. En zo daarvanuit zijn we onder andere ook gaan bidden. Van het is niet per se altijd nodig dat we een christelijke president of iets dergelijks hebben. Of zelfs christelijke wetten erin gooien. Ook heel belangrijk. Maar het is nog belangrijker als je het vergelijkt. Volgens mij is het Genesis 18, misschien kan iemand er even voor me checken, dat Abraham aan het bidden is voor Sodom en Gomorra. En dat hij op de bres staat en dan zegt hij van als er nog 50 zijn, mag dan uw zegen op ons land, mag dan uw oordeel afgewend blijven. Of als er nog 45 zijn, mag dan uw oordeel afgewend blijven. En uiteindelijk zijn er niet genoeg en komt Gods oordeel erover. Maar God zegt wel van ja, als er nog genoeg rechtvaardigen zijn, dan zal ik omwille van die rechtvaardigen een vloek over de stad afwenden. En ik geloof dat ook voor Nederland het geval is. Dat als de kerk gaat staan, er zit een kracht in een groep rechtvaardigen. En ik geloof dat als het lichaam van Christus, en ook lokaal hier wij, als wij wandelen in rechtvaardigheid, in gerechtigheid, dan zet er in de geestelijke wereld iets vrij. Waardoor, zoals ik het nu noem, het makkelijker wordt om te kiezen voor gerechtigheid dan voor zonde. En zo bidden we en baden we ook voor de politiek, dat zaken in orde mogen komen. En ik geloof dat het alle kanten op kan. En het zet mij in elk geval aan het denken dat de keuzes gemaakt worden voor gezin en weet ik voor, en hoe het allemaal echt zit, dat weet ik ook allemaal niet. En het is ook allemaal wel heel strategisch getimed. Dus het is één politiek gebeuren ook natuurlijk. Maar het is belangrijk dat wij als gemeente bidden voor ons land. En het daan vanuit ook God de politiek en alle lagen gaat gebruiken om een zegen terug te laten keren over ons land. En daarin geloof ik dat het belangrijk is dat de kerk, het lichaam van Christus, wakker wordt. Dat is onder andere verbonden met toen He Can God ook was. Zijn we een biddende kerk of een slapende kerk? En ik zie de lijn waar we in de gemeente mee bezig zijn, zie ik in ons land ook plaatsvinden. God is ons aan het oproepen. Zijn we wakker en alert? Hebben we hart en passie voor onze omgeving? Gisteren mocht ik spreken op een leidersdag, ook met allerlei leiders en ook gesproken over passie. Hoe bereik je de wereld om je heen? En er is op alle gebieden is er een honger dat wij vanuit het hart van God, en niet omdat we het maar moeten organiseren, maar die bewogenheid voor ons land krijgen die Jezus had toen die alle dorpen en steden rondging. Matthäus 9 vers 38 of 36. En daar staat dan van dat hij werd met ontferming bewogen. En een Mozes die het eerst wel uit eigen kracht deed. En hij sloeg een Egyptenaar dood. Maar hij wilde zijn volk redden. En toen uiteindelijk in Exodus 32, waar we vorige week naar hebben gekeken, had hij een hart dat hij zei van Heer, delg mij maar uit het boek, maar laat mijn volk gered worden. En ik geloof dat God daarmee bezig is dat in ons hart en in ons land de kerk verantwoordelijkheid mag gaan nemen voor onze omgeving enzovoort. En het begint bij gebed en bij rechtvaardig wandelen. Gebed en wandelen zijn met elkaar gekoppeld. En het aparte, en ik wil de tekst bij u voorlezen, u mag het met me opzoeken, wat ook net we in het filmpje zagen. Het staat in 2 Kronieken hoofdstuk 7, heel bekend. En dan komt er een belofte van God aan Salomo. En het aparte is van, je kunt een bezoek van God krijgen. In het Oude Testament zie je dat God soms op bezoek kwam en dat was soms heel plotseling. Maar in het geval van Salomo was er sprake dat Salomo niet bezig was om God op bezoek te laten komen. Maar Salomo was bezig om een huis voor God te bouwen. En natuurlijk zegt God, ik woon niet in huizen enzovoort. Maar toch eerde God het feit dat Salomo zei, ik wil voor u een rustplaats vinden. Er is een heel mooi lied die ik de laatste tijd een paar keer hoor als ik wel eens aan het bidden ben. En die zingt dan van Lord, I have prepared a resting place for you. Een plaats waar God tot rust kan komen. Een woonplaats. En zo geloof ik dat, ja, God kan op bezoek komen, dat gebeurt plotseling enzovoort. Maar als je een plaats wil hebben waar God woning maakt, en dat zie ik bij Salomo, dan zijn er allerlei voorbereidingen. En Salomo is jaren bezig geweest en die heeft heel goed nagedacht. Wie staat hier en wie staat daar en hoe staat zus en hoe staat zo. Er is nagedacht over het welkom heten van de koning der koningen. Zo zijn we ook in de gemeente, zoals we toen dat honoring the king hebben gedaan en dat we die 5 punten onder zijn aanwezigheid brengen. Is het voor mezelf en in deze stappen waar we mee bezig zijn van bidden, is dat we heel bewust nadenken van Heer, we willen niet alleen een bezoekje van u, maar we willen dat u hier woning maakt. En dat is belangrijk dat we ons daarin positioneren zoals God het wil. Maar wat ik bijzonder vind is, Salomo heeft al die voorbereidingen getroffen en dan komt God en dan reageert God en die zegt een aantal dingen. Maar dan staat er ook in vers 13, wanneer ik de hemel gesloten houd, zodat er geen regen valt of sprinkhanen, beveel het land kaal te vreten of pest onder mijn volk laat uitbreken. En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt en albiddend mijn aangezicht zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen. Dus het is hem zoeken en terugkeren van je dwaalwegen. Daar heb ik er in de gemeente ook al wel vaker over gehad. Je kunt niet alleen buigen en mooie dingen doen. En de Jesaja 58 beweging waar ik het met u over heb gehad. En hele mooie gebeden bidden. Als je ook niet terugkeert van je dwaalwegen. Dus met andere woorden een veranderd leven. Maar als dat gebeurt, als je bidt en je bekeert je, bidden en bekeert. Gaat hand in hand. Dan staat hier de belofte. Dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel. Zijn zonden vergeven. En dan staat hier en het land genezen. En genezing, wat is inherent aan genezing? Dat is dat iets wat gezond was, ongezond is en weer gezond gemaakt wordt. Snap je? Dat is wat genezing doet. Iets was gezond, iets is ziek geworden en het wordt genezen, dus weer hersteld tot hoe het origineel was. En daar zit iets in wat ik met name voor vandaag in jullie hoofden wil wakker maken. Is dat je gaat beseffen dat de kracht van bekering en de kracht van de geest van bekering het gevolg heeft dat jij weer hersteld wordt naar hoe jij bedoeld was door God. Dat is wat bekering doet. Bekering betekent vernieuwing in denken. En ik heb hier wel eens vaker gepreekt over meta, melomai en zo. Al die mooie woorden. En dat je anders gaat denken. Je ging eerst zo en je wordt vernieuwd in je denken. En doordat je anders denkt, dan ga je nu een andere kant op. En dat is allemaal waar. Die preken die staan voor me ook wel ergens op de website. Zou ik vandaag ook allemaal weer kunnen uitleggen. Maar dat aspect wil ik vandaag even niet uitleggen. Van dat rondom bekering, vernieuwing van denken enzovoort nodig is. Maar ik wil vandaag iets in je wakker maken over waarom bekering zo belangrijk is. Want als je wandelt in een geest van bekering, dan zorgt het ervoor dat jij hersteld wordt naar de staat waarin God jou bedoeld heeft. Dan zal ik het land genezen en genadig zijn. Met andere woorden, God heeft ook voor elk land, ook voor Nederland, maar laat ik het nu maar hebben over het land van jouw leven, heeft God een plan. God heeft een boek geschreven. In Psalm 139 wordt gesproken dat er in de boekrol van God alle dagen van ons allemaal bekend staan. En ik wil er straks iets heel leuks over tonen, want Hebreeën hoofdstuk 11 is een prachtig voorbeeld van, ik denk dat de schrijver van de Hebreeënbrief daar even één bladzijde kon zien van dat boek van God. En weet je wat mij opvalt in Hebreeën hoofdstuk 11? En daar gaan we zo wel even naar kijken. Is dat daar alleen de goede dingen van alle mensen genoemd worden. Dat gaan we straks wel eens ontdekken. Want van al die mensen die erin staat, vind je in het Oude Testament, als je werkelijk kijkt naar hoe het gebeurd is, vind je dronkenschap en ongeloof en weet ik voor wat allemaal. Maar in Hebreeën 11 wordt dat allemaal niet genoemd. Dat betekent dat er dus blijkbaar een boek in de hemel is, waarin alleen genoemd wordt hoe God ons ziet. Hoe God ons bedoeld heeft. En zo wil God ons land genezen, wil God jouw land genezen, wil God jou brengen op een plaats waarin jij functioneert zoals God jou bedacht heeft. Maar de sleutel is wel, wat we ook hier in dit Bijbelgedeelte lezen, is dat je je bekeert van je oude wegen en dat je vraagt, wees mij genadig en dat je wandelt in een geest van bekering. De zegen van bekering is dat jij hersteld wordt tot de staat waarin God jou bedoeld heeft. Dat jij hersteld wordt tot de staat waarin God over jou heeft geschreven, zelfs al voordat jij bestond. Daarom wil Satan allerlei smoesjes in jouw hart gooien en allerlei dingen proberen te bedenken waardoor je je maar niet zou bekeren. En wij, samen met onze eigen menselijke gaven, dat wij heel erg goed zijn in redeneren en smoesjes bedenken en excuses te bedenken, dat we dit dan maar niet sorry hoeven te zeggen tegen God of hoeven te belijden, daar gaat Satan met zijn demonische machten bovenop zitten en die probeert jou af te houden om maar te wandelen in een geest van bekering. Met als doel dat jij niet gaat wandelen volgens het boek wat God over jouw leven heeft geschreven. Maar als je de kracht van bekering gaat ontdekken, degene die het meest helpt door je te bekeren en vergeving te vragen, ben jezelf. Want het zorgt ervoor dat Gods boek over jouw leven de ruimte krijgt. En het boek van de vijand over jouw leven uitgewist wordt. Als God schrijft, weet hij het niet eens meer. Waarom is Jezus gekomen? Laten we eens kijken naar Lucas hoofdstuk 5, vers 27. Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. En hij, Levi is dat, richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan. Waarop een groot aantal tollenaars en anderen waren samen met Jezus. Aanwezig met hem. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend, dat is de religieuze geest. Die kijkt altijd van, nou hallo, wat is dit hier? tegen zijn leerlingen. Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek is wel. En opnieuw, iemand gezond maken en ziek zijn betekent dat je niet meer gezond bent. Dus hij, Jezus, noemt hier zondaars zieke mensen. Dan heeft hij het niet alleen over lichamelijke ziekte, maar dan heeft hij het over de ziekte die zonde heet. Waar we allemaal door besmet zijn, waardoor we ons doel gemist hebben en niet meer wandelen zoals God ons bedoeld heeft. Ik geloof dat christenen die in de vernieuwing van God wandelen, die wandelen met een gebogen hoofd naar de koning en met een recht hoofd in de wereld. Want God heeft ons een fantastische plaats gegeven als zonen en dochters Gods. En de zonde heeft ons die plaats willen ontroven. Satan is stikjaloers. Satan was uitgeworpen op de aarde en de aarde was woest en ledig. En Satan was daar en in één keer klonk daar de stem van God. Die brak daar doorheen en die zei van er zij licht en er was licht. Ik kan me voorstellen dat Satan daar zit en die schrikt zich wild. Wat gebeurt er? God spreekt. En God die zegt nog een woord en de wateren worden gescheiden van enzovoort. En God zegt nog een woord en er gebeurt weer wat en er komen dieren enzovoort. En bij wijze van spreken Satan kijkt rond, wat is hier gaande? En dan in één keer zegt God en nu zal ik mensen maken. En dan zegt God over die mensen, en ik zal ze maken in mijn beeld en gelijkenis. En Satan schrikt zich wild, want die denkt, van dat is wat ik wilde. Ik wilde die plek. Ik wilde zijn als God. En God zegt, ik maak mensen in mijn beeld en gelijkenis. Met andere woorden, ze zullen op mij lijken. Wij zijn geen goden, dat zeg ik niet. Maar we zijn wel geschapen in zijn beeld. En Satan die schrikt zich wild, en die denkt, van dat wil ik niet. En die gaat er alles aan doen, om dat te ondermijnen. Maar God weet dat door Jezus Christus, wij ook eigenlijk, vorige week hoorde ik iemand het zeggen, zijn wij Satans straf. Want wij herinneren hem er constant aan dat wij iets van God hebben gekregen wat hij niet heeft gekregen. En door de Zoon Jezus Christus worden wij een nieuwe schepping, worden al onze aanklachten, want hij klaagt continu aan, want hij wil continu bewijzen dat wij niet lijken op God en niet in zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn. En God zegt van nee, uit hun eigen kracht kunnen ze het ook niet, maar ik geef hen mijn geest. En als mijn geest in hun woont, dan zullen ze lijken op mij en dan zullen ze mij tonen. Maar Satan die doet alle aanklachten om ons daarvan af te houden. En het is zo belangrijk dat dat weggebroken wordt over ons leven. En daarom gaat Jezus naar de zondaars, naar de tollenaars, dat zijn de belastinginners. Zou wel leuk vinden als hij daarheen gaat. Leuker kunnen we het niet maken. Maar goed, Jezus gaat daarheen. En die noemt, ik ga daar waar ze ziekte is, om ze gezond te maken. Met andere woorden, om ze weer te herstellen in hoe God hen en ook ons bedoeld heeft. God, zijn gedachte over Adam en Eva was van, zij, het is zeer goed. Gods gedachte over jou is nog steeds, het is zeer goed. Maar het is belangrijk dat alles wat het niet goed maakt, dat uit je leven verbroken wordt. En dat je daardoor, door de kracht van bekering, vernieuwing, weer hersteld wordt. En dat is wat Jezus kwam doen. Laten we hierna maar eens Lucas 15 lezen. En daar staat dan in vers 7, hoofdstuk 15 vind ik een prachtig hoofdstuk. Er staan drie gelijkenissen in over Gods hart voor het verlorene. Dat God het verlorene wil redden. En dan staat er in vers 7, en we halen dit soms zo gemakkelijk aan. Maar ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Waarom is dat zo? Omdat die 99 rechtvaardigen, die wandelen alweer in hun bestemming. Die zijn hersteld in God en ze zijn gerechtvaardigd door hem en door het geloof. En de hemel is daar al blij om geweest. Maar iedereen die ziek is, iedereen die er niet in wandelt en die komt tot inkeer, die beleidt zijn zonde en die wandelt in de geest van bekering, dan is de hemel blij. Waarom? Omdat dan automatisch Gods schepping weer hersteld wordt in de staat waarin God de schepping bedoeld heeft. Daarom is de hemel blij voor een geest van bekering. Want dan kun jij wandelen in wat God voor jou heeft. En dan ligt er de valkuil om dit alleen toe te passen op die initiële bekering. Je gelooft eerst niet in Jezus en dan zeg je ja tegen Jezus enzovoort. Maar ik zelf geloof steeds meer dat wij een weg hebben te wandelen tijdens onze tijd hier op aarde. En we moeten ervan af dat wij zonden categoriseren in de trend van, nou, bij die zonde ben ik mijn hout kwijt en bij die zonde kom ik nog net wel in de hemel. Dat is egoïstisch denken. Dan breek je alleen met zonde, zodat jij er zelf beter van wordt en dat je uiteindelijk toch in de hemel terecht kunt komen. Dat is een egoïstische motivatie om te breken met zonde. Ik zeg wel eens vaker, God haat de zonde omdat hij jou lief heeft. En hij weet dat zonde jou kapot maakt. En vanuit jouw liefdesrelatie met hem wil je breken met zonde. En dat is niet alleen zo tijdens de initiële bekering. Dan ben je gerechtvaardigd in hem. En God kijkt niet naar elke zonde en telt dan op. En zegt van nou, nu heeft hij zoveel gedaan, nu komt hij niet meer in de hemel. Nee, daar hebben we het niet over. Maar we hebben het erover dat zonde ervoor zorgt dat jij niet wandelt in de hemelse gezondheid bij wijze van spreken die God voor jou bedoeld heeft. Zonde maakt ziek. Dat is waarom God zonde haat. Omdat hij weet dat hij jou niet ziek bedoeld heeft. Dus hij wil niet dat jij, en dan heb ik het niet over lichamelijke ziekte, maar dan heb ik het ook gewoon in je denken, in je leven, in hoe je naar jezelf kijkt, je eigen beeld enzovoort. Daar heeft God een hekel aan. Waarom? Omdat hij jou anders bedoeld heeft. Hij wil dat je schijnt. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, maar ook gij zijt het licht der wereld. Dus hij wil dat we stralen in een samenleving waarin wij allerlei mensen kapot zien gaan door allerlei depressie enzovoort. Daarin wil hij zijn licht laten schijnen, de kerk laten schijnen, laten stralen. En daarom heeft God een hekel aan zonde, want zonde is datgene wat ons ziek maakt. En daarom verheugt de hemel zich over elke stap van bekering die we nemen, omdat dat automatisch ervoor zorgt dat wij in één keer weer hersteld worden in de staat zoals God over ons leven geschreven heeft. 2 Korinthe hoofdstuk 3. En er wordt gesproken over de wet van Mozes en over de sluier die op hen ligt. En de sluier van toen die is niets in vergelijking van de overweldigende luister van nu, staat er in vers 10. En Paulus die spreekt daarover, over een bedekking die op mensen kan liggen waardoor je niet kunt zien. Trace heeft die 2 weken geleden ook al gesproken over die man die ziek was en aangeraakt werd. En hij zag bomen, maar hij had nog een aanraking nodig om werkelijk te zien hoe het werkelijk zat. En zo kun je een bepaalde sluier hebben waardoor je niet ziet wat wel de realiteit is. Je kijkt met een bril. Wij hebben er trouwens heel veel vragen. Wij zijn heel vaak bezig met dan zien we iets en daar stellen we dan vragen over. In plaats van dat wij nadenken van hoe zie ik eigenlijk iets? Is mijn bril misschien vervuild? Kijk ik misschien naar die ander en oordeel ik hem omdat ik niet leuk vind wat ik zie? Maar heb ik misschien een bril op, een vervuiling, een sluier die weggenomen moet worden? En als die sluier weggenomen wordt, zie ik het heel anders. De realiteit in mijn leven, en ik heb het ook in andere mensenlevens gezien, is als bepaalde sluiers weggenomen worden, ziet de wereld er heel anders uit. En ziet ook het gedrag van anderen er heel anders uit. En daar waar je je misschien eerst aan ergerde en aanstoot aan nam, snap je nu in één keer, oh, want er is een sluier weggenomen. En er staat hier in vers 15, ja. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart. Telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heer wendt, en hier staat in de grondtekst opnieuw dat woordje metamelomai, van bekering, dat iemand zich bekeert, wordt de sluier weggenomen. En die vers 17 is ook belangrijk. Wel nu met de Heer, waar je toe je moet wenden, wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dus wie van de drie eenheid neemt de sluier weg? Dat is de Heilige Geest. Daarom moeten wij niet bang zijn voor het werk van de Heilige Geest. Want daar waar de geest is, daar is vrijheid. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat betekent niet dat als de geest er is, dat we allemaal maar vrij doen wat we willen. Maar daar waar de geest is, is die sluier weggebroken. Als de bekering is, telkens wanneer iemand zich tot de Heer wendt en zich bekeert, dan neemt de geest de sluier weg. En kunnen we weer helder zien. Niet helder zien, als een helderziende, maar we kunnen weer, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Alles is weer duidelijk, alles is weer helder. In één keer gaan de wolken weg en de zon schijnt. Het ziet er anders uit. De sleutel is je tot de Heer wenden vanuit een hart, vanuit een geest van bekering. Zo fundamenteel belangrijk. Laten we nog eens gaan naar Colossenzen. Colossenzen 2, vers 13. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij al onze zonden kwijtschold. En dan staat hier, hij heeft het document met voorschriften, daar had ik het net al over, waarin wij werden aangeklaagd. Satan klaagt ons continu aan, uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hem getriomfeerd. Dat boek van aanklachten kan weggehaald worden over jouw leven. Maar de sleutel is wel bekering. Als je tot hem wendt en zegt van Heer, vergeef mij, reinig mij, dan komt er dat herstel. Ik wil afsluiten met nog een stukje. Ik beloofde dat ook Hebreeën. Laten we gaan naar Hebreeën hoofdstuk 11. Een prachtig hoofdstuk om eens te lezen. Maar wat mij opvalt, even uw Bijbelkennis testen. Wie weet wat Isaac betekent? Lachen. Wie heeft gelachen? Abraham of Sarah? Allebei hebben gelachen. Wij denken altijd Sarah, zij lachte, zij had ongeloof. Maar dat is helemaal niet waar. Als je terugleest in Genesis, dan zie je dat toen God het als eerste aan Abraham vertelde, voor mij is dat in hoofdstuk 17, dan lacht hij. En hij lachte en God zegt direct daarna, ja, ik geef je een zoon en ik noem hem Isaac. Betekent die gelacht heeft. En toen later Sarah ook lachte. Nou ja, daar wordt dan vaak over gezegd. Sarah was degene die ongeloof had en Abraham. Nee, maar ze hebben allebei gelachen. Vandaar dat de naam Isaac is. En God die heeft hun daar helemaal in zekere zin niet eens zo zwaar kwalijk genomen als wij dat soms Sarah kwalijk nemen. Ze dacht van hallo, ik? Dus er was lachen in haar. Maar Abraham en Sarah waren allebei mens. En tegelijkertijd moet je eens kijken hoe er over hen gesproken wordt in Hebreeën. Hoofdstuk 11, vers 11. Daar staat, door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. Nou, dat is toch maf wat dat er staat? Dit is het boek van God over haar leven. Maar als je het Oude Testament erop naast zet, dan zie je van, ze lachte en ze twijfelde en ze ging niet goed met haar slavin om en het was best wel, hoe zit dat? Maar blijkbaar, in het boek van God kijkt hij niet naar al die menselijke zaken, maar vanuit een hart van bekering, dan zegt God van ja, maar dit zijn mijn geloofshelden. En dit is wat ik opschrijf. Dit is wat in mijn boek staat. Abraham, die komt in een land en dan zegt hij van nou, ik moet me niet vertellen, dat want Sarah was blijkbaar een knappe vrouw. Dus die denkt van als ik nou vertel dat dit mijn vrouw is, misschien pakt die koning haar er wel van me af. Dus ik noem hem maar mijn zus. Gevolg was dat ze door de koning meegenomen werd en bij hem in de harem, of weet ik veel hoe dat zou heten, ingevoerd werd. Dat God een droom geeft aan die droom en zegt van hallo, je hebt hier iemand genomen dat het een vrouw van Abraham is. Dus Abraham helemaal niet zo perfect als dat er wel over hem geschreven wordt. En tegelijkertijd wordt hem gerechtigheid aangerekend, omdat hij zijn vertrouwen in God stelde. Omdat hij zijn geloof, vertrouwen, zelfde woord, in God wist te stellen. En uiteindelijk geloof ik dat ze wisten te wandelen in een geest van bekering. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Nou, zo kan ik Noach wordt hierin genoemd. Nou, Noach is ook hartstikke dronken geweest. Zijn zonen moesten hem naakt, moesten ze hem bedekken. Nee, de zonen, zijn naaktheid moesten ze bedekken. De zonen hadden kleren aan, Mozes niet. Even voor de mensen die alles voor hun ogen zien als ik spreek. Er is maar één iemand in de hele Bijbel perfect. En dat is Jezus. Hij was zonder zonde. In Hebreeën staat dat hij alle verleidingen heeft gekend. Maar hij is zonder zonde geweest. En als we ons tot hem wenden. Met een geest van bekering. En zeggen: Heer, vergeef mij. Ik ben mens. Maar in u ben ik meer dan overwinnaar. Dan krijgen wij die bekleding met Christus. Dan wordt dat document met aanklachten wordt gewoon uitgewist. En dan op de andere bladzijde van Hebreeën hoofdstuk 11, waar wij waarschijnlijk één bladzijde van hebben gekregen, maar in het boek van de hemel, staat dan over Lodewijk van Weerden. En als ik dat zou lezen, dan denk ik van, ben ik dat? Heer, ik deed toen toch zo? Maar God zijn woorden en God zijn verhalen over ons leven, juist van als we vanuit een geest van bekering en overgave aan hem, is heel anders dan wat Satan ons vaak wil doen geloven. Hij haalt het boek met aanklachten, haalt hij weg. Waarom spreek ik dit deze ochtend? Omdat ik je wil uitdagen en aanmoedigen. Dus ook niet gelijk per se nu. Maar deze 3 weken. Om naar God toe te gaan. En de Heilige Geest te vragen. Want die haalt de bedekking weg. Om eerlijk jouw hart te doorgronden. Bij God heeft het geen enkele zin om een masker op te doen, of om poppenkast te spelen, of om mooi weer te spelen. Waarom niet? Hij prikt daar dwars doorheen. Hij doorgrondt jouw hart. Een mens kan niet eens zijn eigen hart ten diepste doorgronden. Dat is waarom David in hetzelfde hoofdstuk, Psalm 139, zegt: Hier doorgrond mij en ken mij, en zie of er nog een heilloze weg is. Sta toe deze dagen, en ook als gemeente, En ook voor ons land en op welk niveau dan ook, geloof ik dat er momenten zouden kunnen komen dat we ook in deze dagen van gebed, en het kan bij je thuis zijn of het kan misschien wel hier in de dienst zijn, we gaan heel open met deze diensten om. We plannen niet van tevoren, we bidden wel en we kijken wel van hier, welke kant gaat u op? Maar we laten ons ook heel erg leiden. Dus misschien doet God het wel de hele 3 weken dat we alleen in de vreugde en de blijdschap zijn. Ik weet het niet wat hij gaat doen. Maar het zou kunnen zijn dat er van die momenten zijn waarin Gods geest komt met een geest van bekering. En zijn hart erachter is om jou en ons en wij allemaal met elkaar te brengen naar de plaats zoals hij ons bedoeld heeft. Zoals de hemel geschreven heeft over waarde van leven, gemeente Loppersen. Zijn plan om ons te genezen is omdat hij ons weer beter wil maken. Omdat hij ons weer wil herstellen zoals hij ons bedoeld heeft. Dus ik wil je aanmoedigen, ook als mens en als persoon. Doe niet te moeilijk over bekering. Ga daar niet te veel over in discussie. Niet te veel met God, niet te veel met jezelf en misschien ook niet te veel met de anderen. Als je om vergeving moet vragen aan God, vraag om vergeving aan God. Als je iets recht moet zetten naar een ander, zet het recht naar een ander. Als het mogelijk is, zoals het ook in Hebreeën staat. Zo mogelijk, Hebreeën hoofdstuk 12, leef in vrede, voor zover het in uw vermogen ligt, met allen. Dus doe er alles aan. Zorg ervoor dat als er opnieuw woorden van negativiteit, oordeel en irritatie en weet ik veel wat, want we hebben er allemaal last van. Als het over uw lippen komt, bekeer je ervan, zet het recht. Want dat zorgt ervoor dat jij hersteld wordt in jouw plaats bij God zoals hij je bedoeld heeft. Door verdeeldheid, door haat, door liefdeloosheid, door onreinheid, door al die lijstjes die er genoeg in de Bijbel staan, mis je de positie die je hebt in Christus. En door je ervan te bekeren, ontvang je die positie opnieuw. Dus ik ga vandaag niet lijstjes geven van daar moet je van bekeren, daar. Maar ik wil je aanmoedigen om van God te ontvangen. Wat zijn zaken in mijn hart? Welke aanstoot is in mijn hart? Welke onreine gedachten zijn in mijn hart? Enzovoort, dan ga ik toch mijn lijstje beginnen. Waarvan moet ik me afkeren, zodat ik weer in herstel kom met hem? Amen.